Ja, dames en heren, welkom weer bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We duiken vandaag in op het belang van taalonderwijs, zowel de Nederlandse taal als de buitenlandse talen. Heeft dat nog bestaansrecht in tijden van AI? Daar gaan we het hebben over als hoofdthema, maar eerst naar het nieuws van de week. En ik wil eigenlijk wel beginnen, Marcel, met... heb jij nog leuke reacties gekregen over onze podcast?
Ja, verrassend veel. Dus er zijn natuurlijk flink wat mensen in mijn directe omgeving die de podcast hebben beluisterd. En die waren eigenlijk wel blij met hoe we het hadden gedaan. Mm-hmm. Dus dat is leuk om te horen. Met nog een aantal tips. En veel van de luisteraars hebben ook tips gegeven voor eventuele onderwerpen. Dus dat is hartstikke leuk om te horen.
Ja, wel weer veel input. Zeker, daar gaan we echt wel weer iets mee doen. Ik heb ook complimenten gekregen over de jingle. Dat het lekker wegluistert. En nou, ook gewoon de opzet was ook leuk. Dus de nieuwtjes en het hoofdthema. Dus dat houden we gewoon erin.
Yes.
Dan gaan we lekker naar nieuwtjes, denk ik. Een van de nieuwtjes wat ik las was dat bij WeTransfer... Die hadden een overname gehad en daar hebben ze 75% van de banen in één keer geschrapt.
75%?
Ja.
Waarom?
Nou, je weet al waarom natuurlijk. Ja, AI gaat het heel veel dingen overnemen, zeggen ze daar. Ze hadden daar blijkbaar een hele hoop mensen werken die misschien toch niet zoveel toevoegden als ze zouden willen. Ja, wat vind je daarvan?
Ja, ik denk dat het een geïsoleerd bericht is. Hè? Dus dat het moeilijk is om over één geïsoleerd bericht iets te zeggen. Mm-hmm. Als het gaat over de bredere vraag van is AI nou een bedreiging voor de werkenden, dan denk ik dat we daar echt een heel thema voor kunnen vullen.
Ja.
Als ik als docent praat, denk ik nou, zo'n vaag zal het niet lopen. Ik denk dat het voorlopig eerder een hulpmiddel is wat ons leven misschien wat makkelijker maakt, dan dat het echt een bedreiging is voor je werk. Ja. Maar als ik... Bijvoorbeeld, wat is het beste voorbeeld? Als je online hulp wil voor een bepaald product wat je gekocht hebt bijvoorbeeld. Nou, die mensen die zijn eigenlijk volgens mij al bijna allemaal vervangen door chatbots. Mm-hmm. Of dat je daar nou vrolijk van wordt als consument of niet. Dus dat zal ook echt wel echt per baan verschillen.
Ja, ja, en ik denk dat het ook niet iets heel groots is dat er soms banen wegvallen. En er komen natuurlijk ook weer banen bij, dus daar vind ik ook niet zo heel veel geks in zitten. Ander ding wat ik gerelateerd hieraan nog had gelezen, was dat ook tolken een stuk minder projecten krijgen, een stuk minder betaald krijgen per project, omdat dat natuurlijk door AI wordt overgenomen. Nou, daar gaan we het ook deels over hebben in ons hoofdthema natuurlijk, maar je ziet wel dat dit soort dingen gebeuren.
Ja, sterker nog. Als je de media een beetje volgt, in ons bubbeltje zeg maar, is het bijna dagelijks nieuws.
Ja.
Ja, daar gaan we nog eens een keer een heel thema aan wijden.
Ja, dat lijkt me heel verstandig.
De toekomst van het werk.
Ja.
Nice. Hey, ik heb ook nogal een paar nieuwtjes. De eerste die ik wou bespreken is dat ChatGPT, toch verreweg nog de meest gebruikte chatbot, dat die een nieuwe functie heeft uitgerold. En in Amerika was dat al een tijdje beschikbaar en ik was toevallig, puur toeval, ook een van de mensen die het al een tijdje had. Maar ChatGPT Memory is nu uitgekomen. En eigenlijk betekent dat als je dat aanzet, dat kun je in je instellingen kun je dat aanzetten, dan gaat ChatGPT in de loop van de tijd dat je met ChatGPT praat, gaat die dingen over jou onthouden. Over jou persoonlijk bijvoorbeeld, wie je bent, hoe je heet, waar je werkt enzovoort. En eigenlijk met als idee dat het een meer gepersonaliseerde manier van chatten wordt, dat hij meer over jou weet.
Ja.
En nou weet ik dat sommige mensen daarop staan te springen. Die willen dat graag. En andere mensen vinden dat juist weer heel eng of niet kunnen. Hoe sta jij je daarin?
Ik zag de functie ook komen deze week. En ik dacht, nou, hier heb ik helemaal niks aan. Dus dit nieuwtje doet mij weinig, Marcel.
Echt waar?
Ja. Okay. Nee, we kennen natuurlijk ook al de custom instructions. Dus dan kan je dat systeem al wat vertellen over jezelf. Ik denk dat die memory weinig gaat toevoegen.
Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ik gebruik het niet zoveel of het ligt nog niet vaak op bij mij. Wat ik wel merk is dat als ik de chatbot elke dag 3 keer moet vertellen dat ik een bepaald onderwerp interessant vind, dan vind ik het wel fijn als die dat al weet. Dus in potentie denk ik kan best wel handig zijn.
Ja.
Tegelijkertijd als iedereen alles van je weet, dan wordt het misschien ook een beetje creepy of zo.
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Het heeft ook wel deels te maken, denk ik, met gepersonaliseerde advertenties. Daar ben ik dan wel weer een fan van. Ik weet dat sommige mensen daar heel erg op tegen zijn, maar ik heb zoiets van, ja, als dat ding iets meer weet over mij, dat ik dan iets leukere advertenties krijg, heb ik niet zoveel problemen mee, maar ik weet dat dat gevoelig ligt.
Ja, ja, ja. Daar gaan we het een andere keer over hebben.
Heb je nog ander nieuws?
Ik heb er nog wel eentje. Gisteren, toen wij dit op, wij nemen dit overigens op dinsdag op, komt waarschijnlijk over een paar dagen uit, dus ik heb het over maandagavond, was Apple kwam uit, zeg maar, met zijn nieuwe, nou zou ik het zeggen, zijn promofilmpje van zijn nieuwe lijn producten.
Ja.
En eigenlijk de hoofdboodschap van Apple, naast dat allerlei schermpjes weer iets mooier waren, was dat Apple Intelligence werd geïntroduceerd. En Apple is eigenlijk nooit het bedrijf wat als eerste met innovaties meegaat, maar wel het bedrijf wat het meeste impact weet te genereren door de integratie van die technologie op zo'n manier dat mensen er ook echt vrolijk van worden. En Apple Intelligence is eigenlijk de manier van Apple om AI onderdeel te maken van het Apple-netwerk. En dat betekent dus dat je op je iPhone, als je nu met Siri praat, eigenlijk weinig interactie zoekt, maar dat je zometeen met Apple Intelligence ook wat intelligente antwoorden terugkrijgt, als voorbeeldje. En ik zeg dat omdat ik denk dat AI, zeg maar, nog steeds een soort van, oh ja, dan moet je een account aanmaken op ChatGPT en dat is voor bepaalde mensen. Terwijl het steeds geïntegreerder wordt in ons leven. En op het moment dat een gigant als Apple dat gaat doen, dan heeft opeens de halve wereldbevolking elke dag AI in zijn of haar handen.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel veel impact gaat hebben, stiekem. En tweede puntje, en daar ben ik ook wel heel benieuwd naar jouw mening, zeg maar, is dat Apple tegelijkertijd direct zegt, ja, leuk, maar dat gaan we aanzetten voor de mensen in Amerika. Maar de mensen in Europa, onder andere, dat gaan we niet doen. Ja. Want in Europa zijn wij niet welkom omdat de wetten daar zo streng zijn. En ze hebben het dan over de privacywet en zometeen ook de AI Act.
Ja.
En ik ben benieuwd of, hoe sta jij in die wedstrijd?
Ja, nou, om eerst nog even te reageren op gewoon die presentatie van Apple. Ik heb dat gisteren natuurlijk live bekeken. En nou, wat heel erg opvalt is het hardwarematig. Veranderen ze echt zo weinig. Dus het lijkt wel een beetje of die telefoons zijn uitgedacht. Ze krijgen altijd een heel klein beetje betere camera, een heel klein beetje meer batterij. Maar het scheelt zo weinig. Dus ik heb het gevoel dat ze niet meer zo goed een nieuwe telefoon daardoor kunnen verkopen. Dus dan gooien ze nu alles op software en nu dus heel erg op AI. Apple Intelligence. En één heel gaaf ding, wat ik al langer ook verwacht, wat ook heel mooi binnen ons heel hoofdthema past van de taal. Ze doen bijvoorbeeld ook iets op je Apple, wat gewoon on-device is. Dat je alles wat je typt, dat kan gewoon heel makkelijk door zo'n taalmodel worden verbeterd. Dus je hoeft maar een paar steekwoorden, maak er een verhaal van. Of je schrijft een e-mail, maak het professioneler. Je schrijft, weet ik veel, op Reddit of op LinkedIn schrijf je iets. Kan je meteen laten aanpassen. Dus je hoeft eigenlijk zelf helemaal niet meer te kunnen schrijven. Grammaticaal maakt allemaal niet meer uit. Dus dat komt allemaal on-device. En dat is wat je net zegt. Van hey, stiekem gaat het heel erg veel impact hebben.
En je brengt het op een toon dat jij daar blij van wordt. Dat je niet meer hoeft na te denken, Tom.
Ja. Het is makkelijk, Tom. Dan kan ik over andere dingen weer meer nadenken.
Okay.
Ja, ik zie het net als een Google Maps bijvoorbeeld. Wat mij, ja, mijn gedachtegang eigenlijk weer vrijmaakt voor andere dingen. Dus dat maakt mij blij. En dan op jouw vraag van, hey, wat vind je van het hele EU-gebeuren? Ja, ik vind dat behoorlijk waardeloos dat wij allerlei dingen niet meekrijgen die in Amerika gewoon uitkomen. En in Europa moeten we wachten. Zien we met allerlei zaken. Met cloden hadden we dat een hele tijd dat ze niet naar Europa kwamen. Met de modellen van Meta zien we dat daar allemaal moeilijk over wordt gaan. Dus ik ben daar helemaal geen fan van. En ik denk ook dat het onze concurrentiekracht heel erg benadeeld. Daar las ik trouwens ook nog iets over. Want de president van de Europese Bank, die had gezegd, hey, we moeten superveel gaan lenen en schulden maken om die economie weer aan de praat te krijgen. Want we liggen eigenlijk heel erg achter. En ik dacht, ja, dat is precies wat we aan het doen zijn met al die wetten. Want qua AI stelt Europa niks voor. Mag ik dat zo zeggen van jou?
Ja, van mij mag je dat zeggen. Maar we gaan hier echt binnenkort een thema van maken, want ik vind hier ook echt iets van. Maar ik weet ook dat heel veel mensen daar weer heel anders naar kijken. Dus ik denk als we het uitdiepen, ja, dat we daar best wel veel kanten van kunnen bespreken.
Ja, want er zitten natuurlijk ook positieve kanten aan al die wetten, maar ook een hoop negatieve kanten.
Ja, ja, wij hebben er gewoon even last van dat we niet het nieuwe speeltje meteen kunnen gebruiken.
Daar hebben wij last van, ja. Volgende thema?
Ja, ik heb er nog wel eentje die is eigenlijk wat meer uit de wetenschappelijke hoek.
Mm-hmm.
Dus zeg maar wat je heel vaak hoort en leest is chatbots zijn een soort veredelde spellingscontrole, spellingsafmaakmachientjes. Die kunnen eigenlijk niet zelf nadenken en kunnen al helemaal niet creatief zijn, want dat is specifiek voorbehouden aan mensen.
Mm-hmm.
En ik heb daar dan altijd twijfels bij. Ik vraag me dan af, wat is dan precies creativiteit als het gaat om een mens? Hè? Hoe kom je op een nieuw idee? Is dat niet ook omdat je heel veel andere ideeën hebt gezien en je wat combinaties maakt? Of is er iets magisch in één keer, waardoor je iets nieuws bedenkt wat een computer of een neuraal netwerk niet zou kunnen? En daar is een interessant artikel uitgekomen. Professor Ivan Molik heeft dat onder de aandacht gebracht. En daarin wordt eigenlijk... dat artikel laat zien dat op het moment dat je een taalmodel goed prompt, dat hij met eigenlijk nog innovatievere ideeën komt om nieuw wetenschappelijk onderzoek te doen, met nieuwe onderzoeksvoorstellen, dan dat wetenschaps dat konden. En dat vond ik wel een mooi tegengeluid eigenlijk daartegen.
Ja.
Wat laat zien dat we nog helemaal niet goed weten wat die taalmodellen allemaal kunnen en dat er nog heel veel verborgen kennis en mogelijkheden achter verscholen zitten. En dat vind ik altijd prikkelend om zoiets te lezen.
Ja, zeker. Wij kijken ook heel erg uit naar die nieuwe modellen. Maar diezelfde Ethan Moddick, die zegt ook heel vaak, als we het nu gewoon stilzetten, die technologie, dan hebben we nog minstens 10 jaar van allerlei dingen waar we nog achter gaan komen. En nou, dat hoor je nu ook hier weer door. En er was laatst ook weer een techniek bedacht om nog betere output te krijgen uit die taalmodellen. Dus er is nog zoveel wat we eigenlijk niet weten, maar die technologie staat helemaal niet stil en we gaan gewoon keihard door. Laatste nieuwtje en dan gaan we ook snel naar ons hoofdthema. Ik las nog over Project SID. Weet je dan waar ik het over heb?
Volgens mij is dat die AI-samenleving met allemaal AI'tjes die zelf met elkaar interacteren, toch?
Precies. Dus ze hebben volgens mij 1000, dacht ik zelfs, agents zoals ze dat noemen. Dus dat zijn verschillende AI-robots, als je het zo wil noemen. Die hebben ze in Minecraft neergezet en hebben ze van gemaakt van, hey, ga er maar een samenleving van maken. En dan zag je dat ze verschillende beroepen gingen doen, dat ze gingen samenwerken, dat ze een soort van government gingen maken, religie, alles erop en eraan. Ja, echt gekke werk. En er zijn nu al een paar van dat soort tests uitgekomen. Dus één keer was ook gewoon dat er een dorpje was, één keer in een ziekenhuis. En er zijn er gewoon wat meerdere voorbeelden. En dit gaat denk ik nog een stuk groter worden. Zelf heb ik hier ook wel eens mee geëxperimenteerd, want op een ander platform dan ChatGPT kan je met meerdere GPT's eigenlijk als het ware tegelijk praten. Dus wat ik bijvoorbeeld wel eens heb gedaan is Wilders erin gezet. En die heb ik dus ook een personage van Wilders gegeven, want dat kan je gewoon opvragen in ChatGPT natuurlijk, hoe die zou reageren. En Trump. En dan heb je ze gewoon allebei in een gesprek en dat gesprek kan ik dus sturen. Dus dan zeg ik, hey, wat vinden jullie eigenlijk van als we een muur maken om Limburg of om Nederland? En dan gaan ze erover in gesprek.
En komt die muur er?
Nee. In mijn gesimuleerde gesprek wilde ze daar niet aan. Okay. Dus dat was een interessante. Maar om de slag even te maken naar het onderwijs. Ik heb het natuurlijk ook op een andere manier ingezet. Ik heb namelijk een soort van onderzoeksteam gemaakt. Dus ik had een team volgens mij van 5 bots en mezelf neergezet. Dus de ene was heel goed in bronnenonderzoek, de andere was heel goed in data-analyse, de andere was heel goed in noem maar op. Volgens mij had ik zelfs aan ChatGPT gevraagd van, hey, wat voor team moet ik nou hebben om een goed onderzoeksteam te doen? En toen heb ik dus al die personages gebouwd en daar een gesprek mee gevoerd. En je merkt, dat is heel erg gaaf. Nog een beetje duur op het moment, want je spreekt gewoon met heel veel van die bots en dan heb je dus heel veel input, want ze geven elkaar dus ook weer input en heel veel output. Dus het is nog enigszins duur, maar daar gaan we denk ik wel heen. En dan kan je dus in je eentje kan je een heel team om je heen verzamelen.
Tegelijkertijd fascinerend en eenzaam als ik het zo hoor.
Ja, en heel gek dat dat allemaal kan.
Wat denk je, zullen we eens richting het hoofdthema gaan?
Ja! Maar dan ga ik eerst even pluggen, want voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like, zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie bezoek onze site aivoordocenten.com.
Ja, nou dat was weer vrij schaamteloos, toch?
Dankjewel.
Gaan we nu naar onze sponsors? Nou, daar waren ze. En dan kunnen we nu echt naar het thema.
Dat gaat goed, hè?
Ja.
Hey, het hoofdthema van vandaag, wat we net al zeiden, is taalonderwijs. Waarom we hebben gekozen voor dit thema voor deze week is, ik ben morgen uitgenodigd bij een universiteit om het te hebben over de toekomst van taalonderwijs. Dus waar gaat dat nou heen in een tijd van AI? Dus ik heb wat onderzoek gedaan en een van de grootste dingen die heel veel invloed gaat hebben, denk ik, is dat er momenteel zijn er oordopjes in ontwikkeling en die kunnen direct de vertaling in jouw oor laten komen. Dus
de Universal Translator van Star Trek.
Ja, precies.
Voor de Trekkies dan, hè?
Ja, precies. Voor de echte nerds.
Ja.
Jij.
Ik vond het wel leuk, ja.
Maar bijvoorbeeld, jij bent best wel talig, Marcel. Jij kan in het Frans praten.
Oui.
Ik kan niet zo goed Frans en dan kan ik jou dus helemaal niet verstaan. Maar ik doe die oordopjes in en ik versta jou gewoon prima. Want het gaat gewoon in Nederlands, komt het in mijn oor. Daar zijn ze nu mee bezig. Daar zijn ze al heel ver mee. Ze zeggen dat ze voor 95% al accuraat zijn. We hebben ze nog niet in handen, dus daar kan je nog niet te veel over zeggen. Maar dat is de belofte. Ilya Sutskever, de grote genie op AI-gebied, als ik dat zo mag noemen, die heeft gezegd dat dit er ook echt wel aan gaat komen. Dat dit eigenlijk net zo normaal wordt als nou, Google Maps, wat we net eigenlijk al zeiden. Van, we gaan niet eens meer denken over talen of iets dergelijks, want het wordt zo standaard dat we dit gaan hebben. Volgens mij heeft dat is het eerste wat ik had uitgezocht. En dit gaat al volgens mij heel veel impact hebben als dit er echt komt.
Mag ik mijn eerste gevoel hierover al delen?
Graag.
En ik ga meteen terug in mijn geheugen, in mijn herinnering naar mijn kindertijd.
Mm-hmm.
Want jij gaf aan, Marcel kan Frans. Ja, ik kan wel een beetje Frans. En dat komt omdat wij op vakantie gingen in Frankrijk, net zoals half Nederland. En dan was ik op een camping in Zuid-Frankrijk. En daar waren dan Nederlands kindjes en Frans kindjes. En die toenadering tussen die kindjes ging als volgt. Ik ging dan naar mijn vader en moeder. En dan leerden ze mij, ik heet Marcel, je m'appelle Marcel. En dat ging ik dan leren. En dan rende ik naar die kinderen toe. En halverwege rende ik weer terug, want ik wist niet meer precies wat ik moest zeggen. En als ik dan bij die kinderen was, dan zei ik dat. En met handen en voeten, zeg maar, kwamen we tot elkaar. En daar schuilt ook een bepaald soort nostalgische romantiek in mijn hoofd. Dat ik denk, oh ja, het is natuurlijk aan de ene kant heel fijn dat je meteen iedereen kan verstaan. Maar de mystiek, zeg maar, van elkaar leren kennen in een andere cultuur. Ja, ik weet niet. Ik weet nog even niet of ik daar nou per se altijd vrolijk van zou worden.
Ja. Mag ik, dan ga ik ook mijn persoonlijke verhaal hier aanvullen. Dat is eventjes weg van de onderzoeken en dergelijke.
Top, maar
wij gingen altijd op vakantie in Nederland met de caravan. En op de middelbare school moest ik Duits en Frans leren. En ik dacht, ja, wanneer ga ik dit in hemelsnaam gebruiken? En dat is dus ook ongeveer nooit gebeurd. En nu kan ik het bijna niet meer. Dat zijn echt jaren en die zijn weggegooid.
Ja, jaren heb jij in de taal gezeten.
Nou ja, gewoon op VWO.
Ja. Ja, een sterk argument. Zullen we eens kijken wat de echte consequenties kunnen zijn? Want dit zijn een beetje gevoelens op basis van de technologie.
Mm-hmm.
En maar wat vind jij nou van het taalonderwijs? En kijk, dat er iets gaat veranderen, dat zijn we denk ik vrij snel met elkaar eens. Maar we hebben net al gemerkt, puur op gevoel kun je er al anders naar kijken. Laat staan dat we er wat gestructureerder naar kijken.
Ja.
Wat zou nou de functie van taal zijn eigenlijk, van taalonderwijs op een school?
De functie ervan,
ja.
Wat mij betreft, wat mij het meest logisch lijkt, is dat jij die taal kan spreken. Dus Duitsland en Frankrijk zitten heel dicht bij ons en het is heel handig om dat te spreken. En nou, over Engels ben ik iets genuanceerder, want dat is een wereldtaal en dan is het heel erg handig om dat te kunnen.
Oké. En daarmee zeg je dan misschien ook wel, als Duits en Frans eigenlijk leer om het te verstaan en te kunnen spreken...
Mm-hmm.
En ik heb zo'n oortje in mijn oor, dan is het dus niet meer nodig om taalonderwijs te hebben.
Ja, dat is wat. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het nog moeilijk te plaatsen of dat dan echt zo is, want ik heb die oordopjes nog nooit gehad of iets dergelijks. Maar dat zou ik wel denken, ja.
Nou, dat is leuk voor de Duitse en Franse docenten die misschien nu naar deze podcast luisteren.
Sorry.
Zal ik daar eens iets tegenover zetten?
Ja, graag.
Want ik heb ook even wat onderzoek gedaan. Want mijn primaire reactie, als ik terugdacht ook naar de middelbare school. Kijk, Frans was leuk, want dat had ik nodig. Maar dat heb ik vooral geleerd van mijn gevoel in Frankrijk, door met de kindjes te praten.
Mm-hmm.
En wat ik me herinner van toenmalige taalonderwijs, ik ben hartstikke oud, was vooral een beetje stampen en zeg maar uit boeken leren en daar... Ja, dat was niet helemaal mijn ding. Dus ik werd ook niet zo vrolijk van het taalonderwijs toen. Ik vond de interactie in de lessen altijd wel leuk. En als het levendig werd met liedjes vertalen of met gesprekken voeren. Maar ik heb eens wat onderzoek gedaan en ik zag dat de doelen de doelen die gesteld zijn voor het vreemde talenonderwijs, de moderne vreemde talen zoals dat dan heet, dat die worden geactualiseerd door het SLO, maar die zijn nog niet geactualiseerd. Dus de oude doelen, daar staat eigenlijk luisteren en spreken en lezen, superbelangrijk, dat is eigenlijk wat je net zei, mm-hmm. maar daar staat ook zoiets als het cultureel bewustzijn. En de reflectie en strategieën die je leert door een taal te leren bijvoorbeeld. Dus mm-hmm. dan is een taal meer een instrument om zeg maar je brein te verrijken met structuur. Want taal is structuur en verschillende talen laten je ook nadenken over hoe denk ik eigenlijk. Hè? Je denkt misschien zelfs wel in een taal. Maar ik weet nog dat het, toen ik veel in Frankrijk was en ik in mijn hoofd Frans ging praten, dat ik anders ging denken. Ik ging een beetje als een Fransman denken. En dat was best verrijkend, vond ik eigenlijk. Ik zou het wel een verschaling vinden misschien als ik dat niet meer zou leren.
Ja. Ja, als je dat als doel hebt, dan zou ik hem wel begrijpen. Dan heb ik ook wel de andere kant, want volgens mij als je dat dan dus niet meer leert, dan kan je dat misschien ook op een andere manier doen. Ik hoor bijvoorbeeld ook wel mensen zeggen van, hey, iedereen zou moeten leren programmeren. En niet per se om dat ook daadwerkelijk uit te gaan voeren, maar dat leert je een bepaalde structuur in je nadenken, in je denkstappen, in je gedachtenproces. Ja, als dat een manier is om je brein beter te laten werken, maar dat kan misschien ook op andere manieren.
Ja, maar dan kom ik toch even terug op die culturele component. Mm-hmm. Ik denk te hebben ervaren, en ik denk dat, nou, ik denk ook wel dat het zo is, dat in taal een hele bak cultuur verscholen zit. Dus een taal is niet neutraal. De manier waarop wij ons in het Nederlands uitdrukken verschilt niet alleen in de taal, maar ook in wat daarachter zit aan hoe we werken, hoe we denken, hoe we geloven. Dat soort culturele expressie zit verborgen in die taal. Ja, op het moment dat je dat weghaalt eigenlijk door daar geen aandacht meer aan te besteden, dan ben je er op zijn minst niet meer van bewust, maar dan ga je eigenlijk ook in je eigen bubbeltje blijven zitten. Ik vond het heel verrijkend om zeg maar het cultuurgedeelte van een taal ook tot me te nemen, want ga je anders kijken naar hoe je eigenlijk denkt zelf, als Nederlander bijvoorbeeld, mm-hmm. in je eigen platte kleine taaltje.
Ja. Ja, eens. En dan wil ik daar wel weer tegenover stellen dat je dat misschien ook wel gewoon moet ervaren. Dus als we die oordoppen hebben, als we even die wereld voorstellen dat we dat hebben, waarom zouden ze dan die kids in Nederland naar school laten gaan? Of sturen we ze gewoon lekker naar Spanje toe, naar Frankrijk toe, naar andere kant van de wereld misschien wel, om dat te laten ervaren? En ze kunnen zich gewoon meteen uitdrukken en dergelijke en het verstaan. Dan heb je helemaal die ervaring.
Ja, en dan veronderstel je dat als het vertaald wordt direct, dat je die culturele bagage eigenlijk weer meekrijgt in je moerstaal.
Ja.
Dat er niks verloren, ja. Nothing is lost in translation.
Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja. Ja,
dat zijn stellen. Ja, ik weet het niet. Het lijkt me super interessant om dat ook te onderzoeken.
Ja.
En ik denk dat experimentjes met dit soort tools eigenlijk heel makkelijk kunnen en dat dat nu al kan. Kijk, zal je een voorbeeldje geven. Mijn beeld toen ik net in AI en onderwijs begon te verdiepen was, stel dat ik nou op de basisschool zit, mijn dochter zat toen nog op de basisschool, en je gaat een project van over Napoleon krijgen. En dan lees je over, en misschien fantaseer je er wat over. Toen dacht ik, ja, dan zet je een virtual reality brilletje op. Je ziet Napoleon en je kan gewoon met hem praten. En je kan hem vragen om Frans te praten, maar ook om Nederlands te praten, of om je te leren Frans te praten. En die interactie met Napoleon, dacht ik, oh, dan zou ik super enthousiast worden als kind, als dat ja. een deel van mijn onderwijs zou zijn.
Ja, ja, hier zit echt een enorme kans. Hè? Dus ik zeg nu dat misschien Duits en Frans niet meer onderwezen moeten worden. Maar wel dat ik het eigenlijk ook nog niet helemaal zeker weet.
Ja.
Maar wat ik wel zeker weet, is dat we met AI dit veel beter en leuker kunnen leren. Want we hebben het vorige week ook gehad over dat we niet alleen maar kunnen chatten met die AI, maar ook kunnen praten. En volgens mij leer je zo'n taal veel beter door het juist te doen. Ja, en daar kan dat heel en heel erg goed bij helpen. Dus dat is heel erg gaaf. Dus als we het even niet hebben over wat moet dit, maar over de hoe, dan zie ik daar enorme kansen voor AI.
Dat ben ik nou eens 100% met je eens. Ik gaf net al aan dat ik het Frans vooral heb geleerd in Frankrijk door te interacteren met vriendjes.
Mm-hmm.
En daar, dan leer je razendsnel, zeker als er op een gegeven moment niemand meer is die Nederlands praat. Heb ik ook vaak meegemaakt. En dan, ja, dan leer je heel snel een taal, zeg maar. Super fijn. Ik voel het ook altijd als een handicap als ik ergens ben waar ik me niet verstaanbaar kan maken. Hey, op het moment dat je die situatie eigenlijk 24 uur per dag kan creëren door altijd interactie te hebben met. Maar dat is wel vanuit het uitgangspunt dat je een andere taal ja. moet leren, zeg maar.
Ja,
ja, dat is interessant. Interessante discussie. Ik wou daar nog iets inbrengen.
Nou, kom maar.
Want we zijn bijna uit de toekomst van het taalonderwijs. Dat hebben we hier met z'n tweeën gewoon in 10 minuten lang, 10 minuten al besloten. Maar er is ook zoiets nog als de cognitieve effecten die op je brein werken, die je krijgt doordat je een vreemde taal leert. Dus ik heb wat onderzoekjes gelezen waarin ze het hebben over verbeterde executieve functies. Bijvoorbeeld omdat je selectieve aandacht staat erin, het feit dat je de hele tijd van taak moet wisselen als je in een andere taal naar je eigen taal teruggaat. Dat je inhibitie leert, dus het leren het remmen van gedrag en even stilstaan en nadenken. Dat zijn eigenlijk vrij cruciale taken die misschien via een andere taal wel supergoed kan leren. En het zou toch zonde zijn als we dat weg zouden nemen doordat we zeg maar zo'n Google Maps in onze oren hebben en dat daar niet meer over na hoeft te denken. Lekker lui.
Ja, ik vind het een heel moeilijk thema. Als je dit wegneemt, wat voor consequenties heeft dat dan? En hetzelfde geldt eigenlijk voor bijvoorbeeld grammatica leren, gewoon het Nederlandse grammatica. Want ik denk dus dat we straks overal een soort van spellingscontrole over hebben. Dus dat het eigenlijk bijna niet meer uitmaakt of wij nog weten hoe een DT werkt. Maar wat voor consequenties heeft dat voor je brein als je al dat soort zaken niet meer kan, niet meer hoeft te doen? Worden we er dommer op, want we kennen de wegen niet omdat we Google Maps hebben? Of maakt dat eigenlijk niet uit en komt er ruimte vrij, zodat we weer die brein kan gebruiken voor andere dingen? Ja, ik weet het gewoon niet.
Nee, ja, mag ik even hard op nadenken. Hoeveel tijd besteed je als je, stel dat we even zeggen, jij zat op VWO.
Ja.
Je zat in de derde, laten we even zeggen. Je had, of in de tweede of zo, je had daar waarschijnlijk Frans, Duits en Engels. Hoeveel uur per week besteed je dan eigenlijk inclusief huiswerk aan het leren van die talen?
10.
10 uurtjes keer 40 of zo op jaarbasis.
Ja.
Dus dan zitten we op 400 uur keer een jaartje of 4, 5, 6. Dus 400, dus 1500 tot 2000 uur. Als je die zou hebben als docent en je mag die helemaal vullen met iets anders waarmee je dit soortzelfde vaardigheden gaat aanleren. Hoe ver zou je dan komen? Dat is eigenlijk de vraag denk ik die je zou moeten beantwoorden.
Ja. Goeie vraag, hè?
Ja.
Ja, nou, ik hoor graag wat de mensen daarvan vinden, want dat is een hele grote vraag.
Ja. Ja, ik weet het antwoord gewoon niet.
Nee.
Dit vergt meer nadenkwerk, Tom Navrink.
Ja. Zullen wij richting afsluiting gaan? Ik wil gewoon wel even vragen. Laten we zeggen, over 15 jaar hebben kinderen, Marcel, die gaan naar de middelbare school. Hebben zij Frans en Duits? Ja of nee? Dichotome vraag.
Nou, het onderwijs verandert heel traag.
Ja.
Dus ik denk dat ze nog steeds Frans en Duits hebben. Ik denk dat ik zou wensen dat ze taal hebben. En dan taal, zeg maar, niet per se een vreemde taal, maar dat ze taal bij het fenomeen taal, wat erin verborgen zit en eigenlijk alles waar we over gesproken hebben.
Ja.
En wat dat, zeg maar, met je brein doet als je je daarin verdiept en hoe je dat verrijkt.
Ja.
Ik denk dat we anders het echte kind met het badwater weggooien. Deels gevoelskwestie, maar ik denk dat ik dat vind. Wat zou jij jouw kinderen wensen?
Nou, ja, je zegt wensen. Ik kan me wel echt voorstellen dat we een veel minder uniforme examenpakket hebben dan we nu hebben. Dus dat er veel meer keuze in zit. En dat Frans en Duits zeker niet voor iedereen is. En dus ik kan me goed voorstellen dat mijn kids dat niet krijgen als we die oordopjes hebben. Want we weten nogmaals, we weten helemaal niet of die oordopjes helemaal goed werken. Daar gaan we nu, ga ik een beetje van uit. Ik kan me voorstellen dat het niet zo is.
Oké. Okay. Dus dat betekent dat jij de rest van je leven met de caravan in Nederland op vakantie gaat, Tom?
Of dat die oordopjes werken.
Ja, dat is ook zo.
Check. Lijkt me een goed gesprek. Dan gaan we hem afsluiten. Dat was hem weer voor deze week. Wij zeggen tot volgende week. En wat moeten ze vooral doen?
Niet bang zijn, gewoon doen.